Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen het uit Psalm 54 en daarvan het tweede vers. Want vreemden stekend hoofd omhoog, tot mijn verderf ik zie tirannen. Psalm 54, het tweede vers. Zal worden voorgelezen Zacharia 13. Ik herhaal Zacharia 13. Doch eerst doen wij belijdenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof. En een ieder spreekt in zijn hart aldus.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Thank you.
Wij lezen nu Zacharia 13. Te dien dagen zal er een fontein geopend zijn voor het huis Davids en voor de inwoners van Jeruzalem tegen de zonde en tegen de onreinheid. En het zal te dien dagen geschieden, spreekt de Heere der Heerscharen, dat ik uitroeien zal uit het land de namen der afgoden, dat zij niet meer gedacht zullen worden. Ja, ook de profeten en de onreine geest zal ik uit het land wegdoen. En het zal geschieden, wanneer iemand meer profeteert, dat zijn vader en zijn moeder die hem gegenereerd hebben, tot hem zullen zeggen, gij zult niet leven, dewijl gij valsheid gesproken hebt in de naam des Heeren. En zijn vader en zijn moeder die hem gegenereerd hebben, zullen hem doorsteken, wanneer hij profeteert. En het zal geschieden te dien dagen, dat die profeten beschaamd zullen worden, een iegelijk vanwege zijn gezicht, wanneer hij profeteert, en zij zullen geen harenmantel aandoen om te liegen. Maar hij zal zeggen, ik ben geen profeet, ik ben een man die het land bouwt, want een mens heeft mij daartoe geworven van mijn jeugd aan. En zo iemand tot hem zegt, wat zijn deze wonden in uw handen? Zo zal hij zeggen, het zijn de wonden waarmede ik geslagen ben in het huis mijner liefhebbers. Zwaard ontwaakt tegen mijn herder en tegen de man die mij metgezel is, spreekt de Heere der Heerscharen. Sla die herder en de schapen zullen verstrooid worden, maar ik zal mijn hand tot de kleine wenden. En het zal geschieden, in het ganse land, spreekt de Heere, de twee delen daarin zullen uitgeroeid worden en de geest geven, maar het derde deel zal daarin overblijven. En ik zal dat derde deel in het vuur brengen, en ik zal het louteren, gelijk men zilver loutert. En ik zal het beproeven, gelijk men goud beproeft. Het zal mijn naam aanroepen, en ik zal het verhoren. Ik zal zeggen, het is mijn volk, en het zal zeggen, de Heere is mijn God.
De gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 69, de versen 1 en 4. O God, verlos en red mij uit de nood. Psalm 69, vers 1 en vers 4. Ondertussen wordt er gecollecteerd. Er zijn drie collecten voor de emeritus. Kas, de kerk en de schulddelging. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, we vragen vanmiddag uw aandacht voor hetgeen u vinden kunt in zondag 16 van de Heidelberger Catechismus. We gaan de vragen en antwoorden eerst samen lezen. Waarom heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen? Daarom dat vanwege de gerechtigheid en waarheid Gods niet anders voor onze zonde kon betaald worden dan door de dood van de Zoon van God. Waarom is hij begraven geworden? Om daarmee te betuigen dat hij waarachtiglijk gestorven was. Zodan Christus voor ons gestorven is, hoe komt het dat wij ook moeten sterven? Onze dood is geen betaling voor onze zonden, maar alleen een afsterving van de zonden en een doorgang tot het eeuwige leven. Wat verkrijgen wij nog meer voor nuttigheid uit de offerande en dood van Christus aan het kruis, dat door zijn kracht onze oude mens met hem gekruisigd, gedood en begraven wordt, opdat de boze lusten des vleeses ons niet meer regeren, maar dat we onszelf hem tot een dankoffer der dankbaarheid opofferen. Waarom volgt daar nedergedaald ter helle? Opdat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd zij dat mijn ganselijk vertroosten dat mijn Heere Jezus Christus door zijn onuitsprekelijke benauwdheid, smarten, verschrikking en helse kwelling, in welke hij in zijn ganse lijden maar in zonderheid aan het kruis gezonken was, mij van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft. Tot zover de vragen en antwoorden waarvoor wij uw aandacht vragen. Het gaat over de vernedering van de middelaar. We letten daarbij in de eerste plaats op zijn dood, in de tweede plaats op zijn begrafenis en in de derde plaats op zijn nederdaling ter hel. De vernedering van de middelaar. Gemeente, we hebben reeds verschillende keren gewezen op de noodzakelijkheid van die vernedering. En dat die vernedering nodig is om voor de zonden te betalen. Onze Heidelberger komt daar ook in vraag en antwoord 40 nog weer eens op terug. We weten ook uit de Bijbel van het feit van de vernedering. En dat de Heere eerst is geboren. En de geboorte op zich behoort niet bij zijn vernedering. Maar wel dat hij afdaalde in de kribbe van Bethlehem. En de ontluisterde menselijke natuur heeft aangenomen. De menselijke natuur zoals die is geworden na de zondeval, uitgenomen natuurlijk de zonde. De Heer Jezus had geen zonde van zichzelf. De tweede trap, en dat gaat alweer verder als het gaat over de vernedering van de middelaar, gaat dan over zijn lijden. Zijn lijden wat tenslotte uitloopt op de kruisdood, op het kruis van Golgotha. Eerst de geboorte, daarna zijn leven, en kennelijk is zijn leven lijden geweest. Voor de Heer Jezus was leven lijden. Het lijden wat tenslotte uitloopt op de veroordeling en de kruisiging op Golgotha. Dat gaat weer een stap dieper. Dan komen we in de derde plaats bij zijn dood en dat gaat alweer een stap dieper. En die dood was nodig vanwege de waarheid en de gerechtigheid Gods. We zullen het zo horen. Het feit van zijn vernedering. Daarna volgt dan de begrafenis. En dan daalt de Heere af in de ontbinding en in de machten van de dood. Weer een stap dieper en tenslotte de allerdiepste trap van zijn vernedering, de nederdaling ter hel. En we hebben zojuist gehoord dat dat betekent dat hij de helse angsten in zijn ziel heeft gedragen. Eén ding moet voorop vaststaan, die vernedering van de middelaar is buitengewoon diep geweest. Hij is afgedaald. Dieper dan ooit een mensenkind heeft kunnen vallen. En dat heeft de Heer Jezus als borg en middelaar voor zijn kerk gedaan. En dat heeft hij ook vrijwillig gedaan. Heel het evangelie wijst ons daarom op deze middelaar Gods en der mensen. In wiens lippen genade is uitgestort. McTien zingt het zo prachtig in dat bekende lied. Daar werd al mijn deugd een wegwerpelijk kleed, Ook in een week van voorbereiding is dat wel een heel belangrijk lied om eens te lezen, om wat te overwegen en te bemediteren. En dan zegt McChane, toen vlucht ik tot Jezus. Hij heeft mij gered. Hij heeft mij verlost van het vonnis der wet. Mijn heil en mijn vrede, mijn vreugde werd Hij. Ik boog mijn geloofde en mijn God sprak mij vrij. Kijk, dat is nou de taal van de levende kerk. Ik boog me en geloofde en mijn God sprak mij vrij. Dat leert de Heer al zijn kinderen op de leerschool van genade. Minder kan echt niet. In het licht van die grote eeuwigheid. En daarom zou ik zeggen, jong en oud, lees dat bekende wachtwoord der hervormers maar eens over. Leg er uw hart eens naast en of u in die taal iets verstaat en ook iets kent in uw persoonlijk leven. En of wij iets ook hebben leren benodigen van deze leidende middelaar en deze leidende zaligmaker. Hij daalde af in de uiterste verschrikking. En daar heeft hij zijn kerk verlost. Daar heeft hij voldaan aan het recht van zijn vader. En daar heeft hij een weg gebaand waarvan onuitgezien geen weg meer is. En onze Heidelberger gaat daar ook op in zondag 16 van onze catechismus. De eerste vraag luidt, waarom heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen? Het gaat in deze vragen en antwoorden niet in de eerste plaats over het feit. Het gaat ook niet zozeer over de diepte. Maar het gaat, dat ziet u al in de vraag, over het doel van de vernedering van Christus. Waarom was dat nou nodig? Belangrijke vragen, gemeente. En dan luidt het antwoord, de Heer moest zichzelf vernederen tot in de dood vanwege de gerechtigheid en de waarheid Gods, omdat op geen andere wijze voor onze zonden betaald kon worden dan door de dood van de Zoon van God. Kijk, in dit antwoord, daar zien we in de eerste plaats dat er zonden zijn. Laten we dat eerst eens even vaststellen. En dat wij, zondige mensen, gezondigd hebben tegen God. Dat is helaas een waarheid en een wetenschap die wij niet van nature hebben. Maar het is een wetenschap die wordt geleerd op de leerschool van de Heilige Geest. En dat leert de Heilige Geest in de weg van overtuiging. Die geest gekomen zijnde zal de wereld overtuigen van zonde. En die overtuiging van zonde, dat is een uiterst noodzakelijke, maar ook een zeer pijnlijke wetenschap. Dat is een wetenschap waarbij een mens wordt ontkleed en ontdaan van al zijn eigen gerechtigheden en waarin hij erachter komt dat de grote kwaal in deze wereld niet schuilt in andere mensen, niet schuilt in andere dingen, maar dat die grote kwaal schuilt in zijn eigen hart. Ik mag u wel vragen, hebt u dat inmiddels al ontdekt? En ben u daar ook van geschrokken? En doet dat ook pijn? Maar kijk, we kunnen daar natuurlijk wat over praten. En we kunnen daar een algemene beschouwing over hebben. Zo van, er is kwaad, er zijn slechte dingen. Ik doe ook wel eens wat slechte dingen met mijn praten of in mijn denken. Dus ik zal ook wel zondaren zijn. Maar gelukkig, in de kerk hoor ik van het evangelie en van Jezus. Dus de problemen zijn weer opgelost. En zo leven wij dan verder. Maar gemeente, dan hebben we toch de Bijbel toch niet helemaal goed begrepen. Want dan maken we van de Bijbel een soort optelsom. En als er nou iets is wat we niet moeten doen met de Bijbelse boodschap, dan is het een optelsommetje daarvan maken. Galieden, zegt de Heer Jezus tegen Nicodemus, moet wederom geboren worden. En toen stond Nicodemus toch wat vreemd te kijken. Hij snapte die niet zo goed. Opnieuw geboren. Verwondert u niet, zegt de Heer Jezus, dat u opnieuw geboren moet worden. Die enorme dingen van zonde en genade, dat moet handen en voeten krijgen in uw leven, Nicodemus. Want anders dan wandelt u aan de grote ernst van uw leven voorbij. Dus het eerste wat we bij dit antwoord goed moeten onthouden is dat zonde een schokkende, ernstige realiteit is. Ik zou bijna willen zeggen, heb u wel eens iemand zien verdrinken? Iemand valt in het water en die verdrinkt. Nou, dan zakt zo iemand naar beneden. Wat gaat nou zo iemand doen? Zegt zo iemand, hé, ik ben in het water gevallen en ik voel dat water, het is nat. En nou zak ik langzamerhand zo naar de bodem toe. En ja, jongen, dat is toch wel aangrijpend en zo. Nee, zo iemand die gaat schreeuwen. En die gaat spartelen. Want hij merkt en hij voelt, dit gaat niet goed. Als dat zo doorgaat, dan kom ik naar om. Wat beeld mag u wel gebruiken? Als het gaat over het ontdekkende werk van de Heilige Geest. Dan vliegt de dood u aan. Dan zegt u niet van, tjoe, het is toch wel fijn dat ik nou ontdekt ben. Dat is niet iedereen in de kerk. Nee, maar ik wel. Ik heb al een beetje ontdekking van mijn verlorenheid en zo. En ja, de andere mensen hebben dat toch veel minder. En is het toch fijn om zo ontdekt te zijn. Nee, gemeente. Dan hebben we van dat evangelie en ook van de echte ontdekking nog weinig begrepen. Want dan vliegt dat ons aan. Dan grijpt dat ons aan. En dan komt er die schreeuw in ons hart. Hoe kan ik verlost? Hoe kan ik behouden worden? En dan moet ik nog iets zeggen. Want dat is het tweede. Wat ook wel erg belangrijk is bij vraag en antwoord 40. Er zijn natuurlijk allerlei dingen en overleggingen waarmee mensen zich kunnen behouden. Je kunt natuurlijk het zelf eens een poosje proberen. Ik denk dat allerlei niet-christelijke godsdiensten op dat beginsel zijn gebaseerd. De islam, dat is één grote poging tot zelfbehoud. En miljarden mensen zijn daar ook mee bezig om, hoewel ze wel voelen dat het niet in orde is, om zichzelf te verbeteren en te behouden. Ook in de christelijke kerk. Het hele fariseïsme en de schriftgeleerden, dat was één groot systeem van zelfbehoud. En dan stapelde men gebod op gebod en regel op regel en hier een weinig en daar een weinig. De Heer Jezus heeft er ernstig voor gewaarschuwd. En gemeente, zo moeten wij ook vandaag daar ernstig voor waarschuwen. Voor het systeem van zelfbehoud. Want dat systeem van zelfbehoud, dat is een grote vergissing. Door de zonde zitten we zo diep in de macht van de Satan. En is het zo reddeloos verloren in ons leven, dat er aan onze kant geen doen meer aan is. Heb u dat nu ook wel eens wat ondervonden? Ik vraag niet of u daarover praat. Maar is u dat vanuit het woord des Heren wel eens aangezegd? En werden dat realiteiten in uw leven voor het eerst, maar ook opnieuw? Dat aan uw kant failliet is. Kijk, en dan komt dit antwoord zo heerlijk naar voren. Want waarom moest nou de Heer Jezus zich tot in de dood vernederen? En dan zegt dit antwoord, omdat er niet anders dan alleen door hem kon worden betaald. Hij moet betaald worden. En dat kon niet anders dan alleen door de dood van de Zoon van God. De Heer moest ook inderdaad sterven. Hij wilde ook sterven. En waarom moest hij nu sterven? Om twee redenen, zegt ons antwoord. In de eerste plaats, vanwege Gods gerechtigheid. Kijk maar aan het begin. Vanwege de gerechtigheid. Gerechtigheid betekent recht. God oefent recht. En tegenover gerechtigheid staat ongerechtigheid. En de Heer oefent gerechtigheid. En God zegt, ik sta niet toe dat de zonde onbetaald blijft. Dat verdraagt zich niet met mijn heilige deugden. En niet één zonde mag er onbetaald blijven. Elke zonde moet betaald worden. Ik wil dat even heel concreet toespitsen. Want juist op dit punt lopen wij allemaal het gevaar te verzanden in een hoop terminologie zonder dat het waar wordt in ons leven. En ik bedoel dan met een hoop terminologie dat we allemaal termen gebruiken, recht Gods en het strenge recht en het rechtvaardige recht enzovoort enzovoort. Maar dat wij nog nooit heel persoonlijk zijn gedaagd voor de majesteit en de rechtvaardigheid Gods. En dat het nog nooit persoonlijk in ons leven is geworden, gij zijt die man. En weet u wat de Heer nu al zijn kinderen leert, heel persoonlijk. En ja, dat beroert me altijd weer opnieuw. Ik kan er niks aan doen. Maar dat u persoonlijk tegen God hebt misdreven. En dat aan heel je gedachtenleven, heel je praatleven, heel je doenleven, dat het open komt te liggen. En dat God laat merken, zelfs die minste gedachte, waar niemand van weet, maar die ik wel zie, dat stelt jou des doods schuldig voor mij. En weet u, als Gods wet zo in ons leven komt, hè, dan worden wij zo klein. Dan hebben we over niemand meer wat te praten in ons leven. Dan lopen we als een verloren mens over de wereld. En dan weten we soms niet waar we het zoeken moeten. Dan grijpt dat ons aan. Dan wil God dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschiedt. En elke vuile gedachte en elke blijk die ingaat tegen Gods goede wet, dat zegt tegen ons, u bent een verdoemelijk schepsel. U ligt verloren voor God. Laat ik gewoon eens een klein verhaaltje vertellen, om dat nou eens duidelijk te maken, hoe de Heere dat nou leert. Ik las dat ergens in een boekje. Er was een dominee. En die kwam s'avonds wat later thuis, werd gepreekt ergens. Dat was een dominee, die was bekeerd en zo, dat kind van God. En toen kwam hij bij de pastorie, het was een winteravond en het vroor wat, en er lag een dronken man voor de heg. De dominee heeft die man mee naar binnen genomen, wat eten gegeven. Toen kwam die man weer wat bij. De volgende dag is die man weggegaan. En dan bedankte die dominee. Dat hij hem geholpen had. Als hij daar was blijven liggen, was hij wellicht doodgevroren. En toen zegt die man, de volgende dag tegen die dominee. Wat kan ik nou voor u doen dat u mijn leven hebt bewaard? Weet u wat de dominee toen zei? Hij zei, meneer, als ik daar nou lig, wil je mij erop helpen? Kijk, die dominee, als ik daar lig als dominee, die elke zondag rechtzinnige preken houdt, en ik daar onder die heg ligt, wil jij mij dan oprapen? Kijk, die had geleerd dat hij tot alle boosheid in staat is. En als dat wat leeft in je leven, gemeente, dan word je zo arm. Dan word je zo klein in jezelf. Dan blijft er maar één gerechtigheid over. En dat is die gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. Heb je er ook al eens als een dronken lap onder die heg gelegen? Heb je daar ook al eens op die plaatsen verkeerd waar u niet hoorde? En ben u al de zonden in de wereld? Nee, pas op, we gaan ze niet doen, hè. We gaan niet naar prostituees toe. We gaan niet onszelf dronken drinken. We gaan niet meedoen met de uitgieting der boosheid. Heb u dat allemaal alles teruggevonden? In uw eigen hart. En in je eigen leven. En dat je des doods schuldig staat voor God. Weet u wat er dan waarde krijgt? Dat er nog één is gekomen. Die tegen zijn discipelen zei. Dat ze uit moesten gaan in de heggen en in de steggen. En dat er een middelaar is gekomen voor de hoeren en voor de tollenaar. En dat hij die opraapt uit vrije gunst die eeuwig God bewoog. Dat is nou het evangelie. Het evangelie van het kruis. Vanwege Gods gerechtigheid in Christus. En in de tweede plaats vanwege Gods waarheid. En wat betekent dat? Wel, wat God zegt, dat doet hij ook. Als God zegt, ik ga de zonde bestraffen rechtvaardig, dan gebeurt dat ook. En de zonden worden bestraft vanwege de waarheid Gods. Dat was vraag en antwoord 40. Nu gaan we eerst samen zingen en dat doen we op Psalm 88. En daarna gaan we verder met vraag en antwoord 41. Psalm 88, het zesde vers. Gemeente, we komen nu toe aan de volgende stap in de vernedering van de middelaar, en dat is zijn begrafenis. De middelaar is na zijn dood op het kruis van Golgotha begraven. We weten uit het evangelie dat dat gebeurd is door de vrouwen en door Jozef en Arimathea en Nicodemus. En dat de Heer in een nieuw graf heeft gelegen. Jesaja had dat voorzegd. Hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Let erop, enkelvoud. De rijken. Hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Was voorzegd en het is ook gebeurd. De Heer heeft in dat nieuwe graf gelegen. En waarom is hij begraven? Nu is onze Heidelberger ontstaan in de 16e eeuw, de eeuw van de hervorming. En in die eeuw wist men ook al wat crematie was. Dat was een oud heidens gebruik wat de Romeinen deden. Julius Caesar is gecremeerd en Augustus is gecremeerd. Maar in de 16e eeuw was er inmiddels een christelijke samenleving. En daarin werden de doden niet verbrand, maar begraven. Inmiddels zijn we weer teruggekeerd in die heidense samenleving. We leven nu niet in een voor-christelijke samenleving, maar in een post-christelijke samenleving. Een samenleving die dus 16 eeuwen lang het christendom heeft gehad, maar dat is voorbij. We leven nu in een heidens land waarin de meerderheid eigenlijk niks meer heeft met God en met zijn geboden enzovoort. En waarin crematie een volslagen geaccepteerde zaak is geworden. Althans, voor de meeste mensen in ons land. En dat je ook bij jezelf moet opmerken, als je iedere keer hier in de dode weg naar de begraafplaats gaat, dan zie je ook rechts dat crematorium staan en onwillekeurig begint dat ook een gewoon onderdeel te worden van ons denken en beleven. Een jaar of 50 geleden was dat nog heel anders. Ik weet nog wel als klein jongetje, crematorium, dat had ook iets heel beangstigends. Lijken die verbrand werden enzovoort. Maar tegenwoordig hoort dat er min of meer bij. Nu moeten we natuurlijk oppassen door neer te gaan zien op de wereld die daarvan niet weet en zo, wat de christelijke manier is van begraven. We moeten altijd oppassen dat we niet gaan neerkijken op andere mensen, want dat is geen Bijbelse houding. De Heer Jezus heeft nooit op iemand neergekeken. Integendeel, de Heer Jezus heeft gezegd, och, dat gij bekendet in deze uw dag, wat tot uw vrede is dienende. Maar gemeente, de Heer is wel begraven, en dat wil ik in de eerste plaats even benadrukken, om ons een voorbeeld te geven wat nu de christelijke manier is van begraven. En dat is niet cremeren, maar dat is een lichaam aan de aarde toevertrouwen. Dat is een lichaam terugleggen in de aarde. U weet, in Genesis 1 en Genesis 2, daar staat dat de mens uit de aarde geformeerd is, gemaakt. En bij de dood leggen we zo'n lichaam weer terug in de aarde. En daar zal zo'n lichaam rusten tot op de dag van de wederkomst. Als de Heer Jezus de doden zal opwekken. Alle mensen zal opwekken uit de doden. Dus waarom is de Heer Jezus begraven? Nou, in de eerste plaats om ons een voorbeeld te geven. Dat was in de tijd van de catechismus natuurlijk verder niet aan de orde. En op dat punt zou je dus kunnen voorstellen om de catechismus iets uit te breiden. En daarom leg ik dat ook even uit. En laten we ook onder ons die christelijke manier van lijkbezorging hoog houden. Dat geldt ook voor de ouderen onder ons. Leg dat goed vast. Want het kan natuurlijk zijn dat uw kinderen niets meer met de kerk hebben en dat zij zo hun eigen gedachten hebben. Leg vast hoe u wilt dat u begraven wordt. Leg vast dat u ook daar bepaalde in dat dat geheel in lijn is met wat wij hier in de kerk altijd als gebruik hebben. Ik wil dat toch even noemen en daar ook even aandacht voor vragen. Want soms krijg je op dat punt wel eens hele verdrietige dingen. Dit is begraven opdat wij ook de begrafenis zouden hoog hebben. Waarom wordt er eigenlijk in de Bijbel begraven? Wel, er wordt begraven en er zit de gedachte achter, al in het Oude Testament, dat wij zorg moeten hebben voor die lichamen. En dat die lichamen straks weer op zullen staan. De begrafenis is de gedachte dat lichamen weer op zullen staan. Vandaar dat Abraham begraven werd. Vandaar dat Isaac begraven werd. Vandaar dat Jacob begraven werd. Vandaar dat Joodse mensen nog steeds begraven. En dat Joodse begraafplaatsen in tegenstelling tot onze begraafplaatsen ook voor altijd zijn. Daar zit dus die gedachte achter van er komt een wederopstanding. Vandaar dat het ook zo belangrijk is om dat tegen elkaar te zeggen. Dus een voluit bijbelse manier van omgaan met onze doden. De Heer werd begraven. Vandaar dat wij ook vandaag nog begraven. Maar in de tweede plaats is zijn begrafenis ook een betuigen. Een betuigen dat hij waarlijk gestorven was. Kijk, levende mensen leg je niet in een graf neer. En na de opstanding is er natuurlijk voortdurend gesuggereerd dat de Heer misschien niet echt dood was en al dat soort dingen meer. Gemeente, de Heer heeft in het graf gelegen. Hij heeft er de hele zaterdag in gelegen. En daaruit blijkt heel duidelijk dat hij gestorven was. En dat wil de schrift eigenlijk heel duidelijk onderstrepen. Tot troost voor Gods kinderen. Dat de Heer de dood is ingegaan. Maar ook tot weerlegging van allerlei ongeloof dat de Heer niet echt gestorven zou zijn na de opstanding. En dat er geen doden kunnen opstaan. Om daarmee duidelijk te maken dat hij echt gestorven is. En in de begrafenis geven we zielen prijs aan de ontbinding. Dat is best een aangrijpende gedachte. Als iemand gestorven is en die is je dierbaar. Je moeder bijvoorbeeld. Of een kind. En je mag zo iemand van huis uit begraven. Dan kun je er nog eens naartoe gaan. Kun je dat lichaam nog eens bekijken. En dat geeft altijd weer indringende momenten. Het zijn toch de mensen waar je mee om bent gegaan. Alleen het sterven is, de ziel heeft dat lichaam verlaten. Dus het is alleen nog maar een lichaam. En het lichaam keert terug tot de aarde. En in het begin, de eerste dag, de tweede dag, dan heeft dat nog een relatie. En dan herken je nog maar de vijfde, de zesde. Ja, dan gaat zo'n lichaam tot ontbinding over. En dan komt de afstand. De Heer Jezus werd ook begraven. Begraven is ook prijsgeven aan de machten van de ontbinding. En vandaar dat het een diepere vernedering is. De dood heeft de Heer actief ondergaan. De begrafenis, naar het lichaam gesproken, moest hij passief ondergaan. Die machten van de dood, als het ware, zijn lichaam omringden. We hebben die machten van de dood dat lichaam niet tot ontbinding kunnen doen overgaan. Dat zegt Peter op de Pinksterdag en dat staat ook in Psalm 16. Gij hebt mijn ziel in de hel, in het graf niet verlaten. Mijn persoon, mijn lichaam wordt daar bedoeld. En omdat dat lichaam van de Heer was verbonden met zijn goddelijke natuur, daarom kon dat lichaam niet tot ontbinding overgaan. Bleef wel het lichaam van de middelaar. En aan dat lichaam was de goddelijke natuur onlosmakelijk verbonden. En hoewel die machten van de doden van de ontbinding op hem aankwamen, hebben ze geen greep gekregen op dat lichaam van de Heer Jezus. Dus dat lichaam is die zaterdag in het graf niet tot ontbinding overgegaan. Het lag in het graf. En de Heer heeft het graf daarvoor voor zijn kinderen geheiligd. Diepe gedachte. Dat eenmaal de graven van Gods kinderen zullen opengaan. En dat ze rusten op hun slaapsteden. Dat straks bij de wederkomst lichaam en ziel weer met elkaar verenigd zullen worden. En dat Gods kinderen dan met ziel en lichaam de Heere zullen groot maken. Hij is begraven. Zijn boodschap voor zijn kinderen en voor zijn kerk. Maar dan voegt onze Heidelberger er ook nog iets aan toe. Vraag en antwoord 42. Als de Heere dan gestorven is, waarom moeten wij nog sterven? In de eerste plaats, wat is sterven eigenlijk? Sterven is niet dat iemand ophoudt met ademen. Dat je zegt van kijk, nu beweegt hij nog. En 5 minuten later houdt op met ademen. Hij beweegt niet meer. Of dat hij een vlak hersen-EEG heeft. Dat zijn de uitingen dat iemand gestorven is. Wat is sterven? Sterven, gemeente, dat is dat iets uiteenvalt wat bij elkaar hoort. Sterven betekent dat de ziel het lichaam verlaat. Dat is sterven. We hebben allemaal een ziel, we hebben allemaal een lichaam. En op het moment van sterven, dan verlaat zo'n ziel het lichaam. En dat is ontzaggelijk ingrijpend. Want we weten uit de Bijbel dat die ziel onmiddellijk naar de plaats van bestemming gaat. Naar het eeuwige wel of het eeuwige wee. En dat het lichaam achterblijft op deze aarde en terugkeert tot de stof der aarde. En als je daarom bij een sterfbed staat en bij een stervende. En iemand is een kind van God. En zo iemand laat de laatste adem uit. Dan dalen heel concrete engelen af. Dat leert ons de Bijbel. En die nemen zo'n ziel van een kind Gods mee naar de hemel. En dan zal het altijd bij de Heere zijn. Dat gebeurt er met sterven. Als iemand nog geen kind van God is. Ja, dan komt de Satan. Die zegt van mij. Dan neemt de Satan zo'n ziel mee naar een eeuwig verderf. Voelt u dat het iets ontzaggelijk is als mensen sterven? En merkt u nu ook dat we bijvoorbeeld bij een begrafenis nooit tegen een lijk moeten gaan praten? Want wat wezenlijk is voor dat lid, dat is er niet meer. Namelijk zijn ziel, zijn persoon, die is, daar is al over beslist. En overblijft het lichaam, wel een door God geschapen lichaam. Wel een lichaam wat straks op de dag van de wederkomst ook weer met die ziel wordt verenigd. Maar een lichaam zonder ziel. Het persoonlijke is eruit. En dat is sterven. Dat de ziel het lichaam verlaat. Maar waarom moeten wij dan sterven? Als Christus voor ons gestorven is. En het voelt u al alleen over Gods kinderen. Onze Heidelberger praat hier niet meer over mensen die daar geen deel aan hebben. Wel, voor Gods kinderen is de dood niet een betaling voor onze zonden. Ten dagen als je daarvan eet, zult gij de dood sterven. Dat is dus niet meer zo. Maar het is een afsterving van de zonden. Mooie uitdrukking. Een afsterven van de zonde. Gemeente, ik heb dat net aan het begin al gezegd. Door de geest der overtuiging wordt de zonde een last. En door de geest des geloofs, door Christus, wordt de zonde gedood. En dat noemen we een afsterven van de zonde. Als God dus iemand wederbaart, iemand dat nieuwe leven geeft, dan wordt zo iemand een vijand van alle zonden. Dan komt er een enorme worsteling in zijn leven tegen de zonden. Dat kunt u lezen in de psalmen. Kunt u lezen in de brief van Paulus en de gemeente van Rome. En in de andere brieven. Dan word je dus een vijand van de zonden. Dat is het afsterven van de zonden. Maar dat afsterven, dat is altijd ten dele. Want de apostel Jacobus zegt, wij struikelen allen in velen. En wanneer is die worsteling met de zonde nu voltooid? Wel, dat is bij het sterven. Het sterven van een kind des Heren is die volledig van de zonde verlost. Dat is niet tijdens dit leven, maar dat doet de Heer bij het sterven. Vandaar de afsterving van de zonde en een doorgang naar het eeuwige leven. Sterven betekent voor Gods kinderen het ingaan in de eeuwige heerlijkheid. Paulus zegt, het leven is met Christus. En daarom is sterven gewin. Wil u nou ook makkelijker sterven? Zegt u van, dat zou nou toch het gelukkigste zijn dat ik moet sterven, dat ik dan voor eeuwig thuis kan komen? Nou, dan moet uw leven Christus zijn. Dat is het enige antwoord wat de schrift geeft. En als ons leven Christus is, dan is ook sterven winst, zegt de Bijbel. Gewin is hetzelfde als winst. Dus u kunt het bij uzelf nagaan, waar leeft u voor? De een zegt, nou, ik leef voor mijn gezin. De ander zegt, ik leef voor mijn geld. En weer een dominee zegt misschien, ik leef voor mijn ambt. Maar Paulus zegt, nee hoor. Ik leef voor Christus. Dan sta ik weer op en dan ga ik mee naar bed. Ik bedoel dat eerbiedig. Dat is nou de grote hartstocht in mijn leven. Om nou in de voetstappen van die zaligmaker te volgen en daarin te leven. Dan alleen is sterven gewin. Dan alleen is er leven achter de dood. En dan gaat onze Heidelbergen nog een stapje verder. Wat is er dan nog meer voor nuttigheid in het offer en in de dood van Christus aan het kruis? En dan zien we in antwoord 43 dat er nog een aantal nuttigheden worden opgesomd. De oude mens wordt met hem gekruisigd, begraven en gedood. Die oude mens, dat is het zondige beginsel. De nieuwe mens, dat is het nieuwe beginsel. En die oude mens, dat is dat oude zondige beginsel. En die twee, die oude en die nieuwe mens, die hebben in het leven van Gods kinderen een voortdurende worsteling, een blijvende strijd. En die oude mens, die moet worden gedood, begraven, staat hier, en gekruisigd. Dat is het eerste wat nou vloeit weer uit dat nuttig en het nut en dat offer van de Heer Jezus Christus. Daar vloeit dat stervende en dat gekruisigde leven uit. Dat leer je niet op de school van het verstand. Dat leer je niet op de school van het redeneren. Dat leer je op die school van die lijdende en stervende middelaar. Het leer op die school der genade. In de tweede plaats, opdat de lusten van het vlees niet in ons zouden regeren. Wat zijn de lusten van het vlees? Nou, dat is alles wat tegen Gods wet en tegen het evangelie ingaat. Dat die lusten en die boze dingen niet meer in ons heerschappij zouden hebben. De Heer Jezus is gestorven. De Heer Jezus is begraven. De Heer Jezus is gekruisigd. Opdat al die boze lusten niet meer zouden heersen. En dat we daar een levenslange worsteling tegen zouden hebben. En tenslotte is de Heer Jezus gestorven. Opdat we onszelf, hem tot een offerande der dankbaarheid opofferen. Dat moet ik ook nog even uitwerken. Want wat is nou het enige offer wat er is overgebleven sinds de kruisdood van de Heer Jezus? Want het is het offer van het dankbare leven. En wat is het dankbare leven? Dat is het leven der gehoorzaamheid. En dat is het leven in afhankelijkheid. Dat is het leven waarvan we zoveel mooie dingen lezen in de Bijbel. Jong en oud. Dat leven met de Here. Als je daar natuurlijk met je aardse bril tegenaan gaat kijken, dan wordt het natuurlijk allemaal verdrietig en naar. En dan is er niks geen aantrekkelijkheid aan. Want in dat Koninkrijk Gods, daar gaat het niet om zilver en goud. En heel de wereld roept om zilver en goud. In het Koninkrijk Gods gaat het ook niet om eer en om grootheid des levens. Nee, daar gaat het ook helemaal niet om. In het Koninkrijk Gods gaat het om vreugde en blijdschap in de Heer. En in de dienst van de Heer, daar is meer te ontvangen dan heel de wereld u kan geven. Daar krijg je dat gode, offerende leven. En gemeente, dan kun je het soms niet goed begrijpen. Asaf begreep het ook allemaal niet in Psalm 73. Want zijn bestraffing was er alle morgen. Maar de Heer zegt, kom Asaf, dan moet je eens meekomen naar de tempel. In mijn heiligdommen. Daar waar dat bloed vloeit. Daar waar gesproken wordt van verzoening en van redding. En dan moet je ook eens letten op het einde van de goddelozen. En dan wordt Asaf diep beschaamd. Dan gaat Asaf heel diep buigen. En dan zegt Asaf, gij zult mij leiden door uw raad. En hij besluit die prachtige 73ste psalm met de woorden, het is mij goed nabij God te zijn. Want wat is nu dat levende dankoffer? Dat is heel dicht bij de Heere leven. Mag ik het nou nog anders zeggen? Ook weer met een voorbeeld, zodat zelfs onze kinderen het begrijpen. Stel je hebt een jongetje. Zijn ouders zijn gescheiden. Zijn ouders bekommeren zich ook niet zo om hem. En de ene keer komt zijn vader en die brengt een zak met snoep mee. De andere keer dan moet hij bij zijn moeder en dan krijgt hij patat en weet ik wat allemaal meer. Het jongetje krijgt ook allemaal speelgoed. Het krijgt alles wat het wil hebben. Maar weet je wat dat jongetje mist? Dat is liefde. En daarom wordt dat jongetje helemaal niet blij van al die dingen die hij krijgt. En daarom is dat kind diep ongelukkig. Dat kun je toch snappen, hè? Dan heb je een ander jongetje. Je hebt een vader die voor hem zorgt, weliswaar beperkt. Vader moet hard werken. Een moeder waar hij altijd terecht kan. En dat jongetje dat is, het liefste gaat hij maar bij zijn ouders. Want die ouders die geven om hem. En hoewel dat jongetje misschien niet veel heeft, kan hij het zonder zijn ouders niet stellen. Want die ouders die geven om dat jongetje, en dat jongetje dat geeft om die ouders. U snapt het beeld? Dat eerste beeld, dat kom je tegenwoordig in onze samenleving. Van ontevreden kinderen. Die van alles en nog wat hebben. Die emmers met speelgoed en weet ik wat allemaal hebben. Maar één ding missen. En dat is hartelijke bewogenheid van hun ouders. En de andere, dat is nou zo belangrijk, ook voor kinderen. En nu dat beeld, dus dat eens even vasthoudt. Welk jongetje is nou gelukkig? Welk jongetje is nou tevreden? Ik denk dat we dan allemaal zeggen, als het erop aankomt, nee, dan wil ik niet ruilen met dat eerste jongetje die alles mag, maar geen liefde ontvangt. Laat me dan maar bij dat tweede jongetje. Dat twee ouders heeft. Vader en moeder die om hem geven en die voor hem zorgen. En die voor hem zijn als hij ziek is en als het moeilijk is, als hij verdriet heeft enzovoorts. Dat is het verhaal. En nu terug naar de Bijbel. Wat is nou het geheim van de Heere met zijn volk? En wat zul je nou in de wereld niet vinden? En waar kan de duivel u niet geven? Waar kunt u ook in de godsdienst niet vinden? Want de godsdienst in de dagen van de Heer Jezus, die hadden zoveel gemeenten. Dat waren mensen die volop konden praten en redeneren, gebod op gebod en regel op regel. Ik weet allemaal niet wat ze hadden. Mooie gewaden, stonden vooraan in de tempel te bidden. Ik dank u dat ik niet ben. En allemaal keuren en afkeuren en weet ik wat allemaal meer. Wat geeft de Heer nu aan zijn kinderen? Dan zegt de grote apostel Paulus. Omdat de liefde Gods in het hart wordt uitgestort. En dan leert de Heer aan al zijn kinderen. Dat het goed is nabij God te zijn. Ik stel mijn vertrouwen op de Heere, Heere. En hij leert ons heel de schrift. Dat het weinige van de rechtvaardigen. Dat is meer dan de overvloed van de goddelozen. Want we kunnen ontzaggelijk veel ontvangen uit Gods linkerhand. En dat kan ons misschien geweldige bevrediging geven in deze huidige maatschappij en wereld. Dan weet u wat Gods kinderen ontvangen. Die ontvangen het weinige wat de Heere geeft uit zijn rechterhand. En in die rechterhand Gods, daar zit, en daar noem ik een paar dingen. Gods vaderlijke liefde. Christus broederlijke zorg. Daar zit de Heilige Geest, verbrekende en onderwijzende leiding. En nu kunt u het met me eens zijn of niet, jong en oud. Maar dat geheim leert de Heer u aan zijn kinderen. En als je daar wat over nadenkt, dan is het inderdaad waar. Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroot. Jong en oud. Dan valt de wereld tegen. Dan is de duivel een grote leugenaar. De dienst van de Heer die valt niet tegen hoor. En ik zou zeggen, jong en oud, maak er maar een groot werk van om die God te mogen vinden. Om als een klein kind in zijn gemeenschap te mogen leven. Want dat is de zaligheid, dat is de hemel hier op aarde. Dicht bij God, naar waarde nooit te danken. Opdat ik mij in dit leven als een levend dankoffer hem opoffer. En iets mag ondervinden van wat de Heere nu wil zijn. Voor zijn kerk en voor zijn kinderen. Zeg, ken u dat geheim? Het geheim van dat kind waar de ouders naar omzien. Als dan de nood gaat knellen, dan is zo'n kind een uitweg. Dan heeft het een schuilplaats. Als we het zonder dat moeten doen, dan houden we niets over, echt niet. Dan staan we met lege handen, met een lege ziel en met een leeg leven. Het is mij goed nabij God te zijn. En tenslotte nog één ding en dan gaan we eindigen. De nederdaling ter hel, de diepste trap van de vernedering. De uitleg van die woorden uit de 12 artikelen die verschilt wat. In de Westminster belijdenis wordt met de nederdaling ter hel de begrafenis van de Heere gezien. Genoemd in de Westminster Catechismus, de grote van Westminster. Hier in onze Heidelberger wordt gewezen op de helse angsten die de Heer Jezus vooral aan de 3-urige duisternis in het kruis heeft geleden. Allebei is mogelijk, want het woord hel betekent in de Bijbel soms inderdaad het graf en soms ook inderdaad de eeuwige rampzaligheid. Het hangt er dus van af hoe we dat woord hel uitleggen. En welk woord we daar precies achter denken. U mag het allebei erachter denken. In onze Heidelberger echter gaan we van dat woord hel uit dan in de volle zin, in de betekenis van rampzaligheid. En dat betekent de nederdaling, de afdaling in de hel. Dat de Heer Jezus de onuitsprekelijke benauwdheid, smarten, verschrikking en helse kwelling in zijn ganse lijden, maar in zonderheid aan het kruis, in gezonken is en dat hij die heeft gedragen. En waarom heeft de Heer dat gedragen? Wel, dat heeft hij nu gedragen voor zijn kerk, dus als borg, opdat ik in mijn hoogste aanvechting verzekerd zij en mij ganselijk troosten dat de helse benauwdheid en pijn hij daar mij uit verlost heeft. En de Heer is dus nedergedaald ter helle om nu aan zijn kinderen te tonen dat hij ze uit de macht van de Satan heeft verlost. En daarom die laatste trap van de vernedering is tegelijk ook de diepste. Daar heeft hij zijn ziel uitgestort in de dood. En daarin heeft hij ook voor de overtreders gebeden. Wat is de Heere tenslotte diep afgedaald? En wat is hij? Zijn kerk toch in alles voorgegaan. Ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Gemeente, we gaan eindigen. Het is volgende week heilig avondmaal. En bij dat avondmaal zijn er altijd twee woorden waar ik steeds veel over na moet denken. In de eerste plaats een opzien. Het gaat tenslotte over heilige dingen. En daar zie je dan tegenop. Dan zijn er vele dingen die je bezighouden. Ook in de gemeente. Ook voor jezelf. Want snap ik nou nog wel waar het in het evangelie over gaat? In het evangelie gaat het niet om een overtuiging. In het evangelie gaat het niet om dat we van werelds kerk zijn geworden. Maar in het evangelie gaat het erom dat er aan Gods gerechtigheid voldaan moet worden. Niet alleen voor het eerst, maar ook opnieuw. En in die goede boodschap van het evangelie gaat het erom dat dat alleen kan door de offeranden van Christus en nergens anders om. En dat alles van mij er in het gericht van God niet toe doet. En gemeente, ik hoop dat er zoveel in ons midden zijn die zo zo'n week van voorbereiding ingaan. Die zich niet op de been houden met hun praten. Die zich niet op de been kunnen houden met hun preken. Die zich niet op de been kunnen houden met wat ze zelf zo ongeveer bij elkaar hebben kunnen beredeneren. Maar dat u niet anders in uzelf overhoudt dan één hoop schuld en ellende. En dat zeg ik nou niet om de degelijke dominee uit te hangen. Dat zeg ik ook niet om nooit flink degelijk te praten en zo. Nee, dat gaat om dat we de essentie van het evangelie verstaan. En die essentie van het evangelie is dat er van u en van mij uiteindelijk niets meer overblijft. Dat wordt nou geleerd op die leerschool van genade. En dat ik aan de andere kant, en dat hoort erbij, ook in het opzien, dat ik de dood ernaast leg. Dat ik stilsta op de tijd zit dat ik ga sterven. En aanshalve kom je er natuurlijk mee in aanraking. Dat ik niet anders overhoud dan alleen de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. Dat luistert ontzaglijk nauw. dat ik niet kan behouden worden vanwege mijn werkje. Dat ik niet kan behouden worden omdat ik dit wel eens en dat wel eens heb meegemaakt. Dat ik alleen behouden kan worden als die gezegende middelaar zich over zo een wil ontfermen. Die net als die voorbeeld van die dominee, weet u wel, en elke keer bang voor dat hij er ook onder die heg ligt als een dronken lap, omdat God hem een ogenblik loslaat en die niet anders kan en wil leven dan uit die volmaakte gerechtigheid van Gods lieve Zoon, om daarmee verzadigd te worden ten eeuwige leven. Dat opzien, dat is. En ik hoop dat u dat verstaat. Dat het zonder Jezus niet gaat en niet kan. En dat het in Jezus een fontein is geopend tegen de zonde en tegen de onreinigheid. Voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem. En dan komt er mijn tweede woord. En dat is een uitzien. Dat is dat hunkerende verlangen om in die doorboorde handen en in die middelaarsgraveerselen van Sions koning niet iets te vinden. Want we kunnen soms zo minimalistisch. Oh, het mocht maar eens iets. En het mocht maar eens een beetje. En oh. De kerk wordt niet zalig met iets. Dat ik in die middelaarsgraveerselen van Christus niet eens wat vind. Want de kerk wordt niet zalig met eens wat vinden. De kerk wordt alleen maar zalig omdat we in die heiland nu alles hebben gevonden wat onze vrede is. Dienende, ik voor u, en gij anders, de eeuwige dood, had moeten sterven. En dat daar die zaligmakende dood inging. Zich heeft gegeven tot in de hel toe, in de helse angst. Opdat nu de hele kerk vrijuit zou gaan. Vader, uit degene die gij mij gegeven hebt, is niemand verloren gegaan. Om dan volkomen te mogen schuilen. In zijn wonden. En volkomen te mogen delen. In zijn gerechtigheid, die toch alleen redt van de dood. Nu ken ik die waarheid, zo diep als gewis, dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Amen. Slotzang, gemeente, Psalm 89, het 15e vers. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen. Zegen.